Bedenk daarom, zegt de apostel, dat jullie, die eigenlijk door jullie afkomst heidenen zijn en onbesnedenen genoemd worden, door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat jullie destijds niet verbonden waren met Christus. Geen deel hadden aan het burgerschap van Israël. Niet betrokken waren bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. Jullie leefden in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu zijn jullie die eens ver weg waren in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan jullie die ver weg waren en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben we allemaal door één geest toegang tot de Vader. En dus zijn jullie geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen. Huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook jullie samen opgebouwd worden tot een plaats waar God woont door zijn geest. Dit is het woord van God. Ja, jongens en meisjes, broeders en zusters. Je kunt allemaal wel een voorbeeld ervan bedenken, van twee die niet door één deur kunnen. Twee die tegenpolen van elkaar zijn. Twee waar een muur tussen zit, een muur van wantrouwen, onbegrip, vijandschap. Ik denk ook de kinderen op school hebben dat misschien wel. Twee kinderen in de klas en nou, die moet je niet met elkaar in één groepje zetten, want voor je het weet hebben ze elke keer weer ruzie. Het gaat gewoon niet tussen die twee. Nou ja, als je die twee bij elkaar zou willen krijgen, dan zou daar een wonder voor nodig zijn. Dat die twee elkaar niet alleen netjes de hand geven, maar dat ze ook zouden gaan samenwerken, elkaar zouden gaan waarderen, samen een nieuw soort eenheid zouden vormen, dat lijkt ondenkbaar en onmogelijk. Zou je iemand zoals Baudet zien samenwerken met Klaver? Of Wilders gezellig met Kuzu of zo? Gaat wel moeilijk worden, denk ik. Maar laten we het ook maar dicht bij onszelf houden. Kan ik met iedereen makkelijk door één deur? Je hebt allemaal toch wel je type of je mensen, ja, wat je gewoon niet zo ligt. Misschien denk je nou, ik kan echt met heel veel mensen. Maar ik denk als je echt even iets langer nadenkt, kan je ook wel iemand bedenken dat je denkt, ja, als ik daar heel nauw mee moet samenwerken elke dag of zo, dan gaat het wel lastig worden. Nou, we hebben net uit de Bijbel een stukje gehoord en dat gaat over twee die één zijn geworden. Twee waartussen een muur van wantrouwen en vijandschap stond, een muur, maar die muur is nou afgebroken. En ze zijn verzoend en ze zien elkaar nu als bouwstenen van één huis, als leden van één lichaam, ze horen bij elkaar. Er is vrede tussen hun ontstaan, ook al waren ze heel verschillend en dat zijn ze nog steeds. Nou, ik wil vanmorgen met jullie de vraag stellen, hoe is die vrede gekomen? En de tweede vraag is, wat betekent die vrede in de praktijk? En de derde vraag is, heeft die vrede ook grenzen? Ja, dus hoe is die vrede ontstaan? Wat betekent die vrede in de praktijk? En heeft die vrede ook grenzen? Maar eerst even de vraag, over welke twee gaat het hier eigenlijk? Wat is dit eigenlijk voor Bijbelgedeelte? Nou, Paulus heeft het hier over mensen die geboren zijn in de stad Efeze. En heeft het over geboren Joden, die soms in Efeze geboren zijn, soms ook niet. Dat zijn de twee groepen, de geboren Efeziërs en de geboren Joden. En Efeze, even voor de duidelijkheid, is een grote stad in Turkije, in de buurt van Izmir. Met een hele, net Rotterdam, hele diversiteit aan mensen. Efeze was de plek waar Oost en West elkaar ontmoeten. Maar in die stad was er één cultuur en daar bestond spanning mee. Eén cultuur waar ja, het vaakst over gepraat werd. En waar vaak wantrouwen, onbegrip en ook vijandschap mee bestond. En dat was de Joodse cultuur. En waarom? Ze zeiden de Joden die passen zich niet aan. Die hebben hun eigen wetten, hun eigen godsdienst en die stellen ze boven, nou ja, boven de normen en waarden van ons land. Ze integreren niet. Ze blijven in hun eigen gemeenschappen. En daarom werden Joden in die tijd gezien als een bedreiging voor het Romeinse Rijk. Er waren in die tijd Joodse mensen die soms een aanslag pleegden. Zeloten. Dat gebeurde meestal ver weg, maar soms ineens ook dichtbij. En kwam dat dan, ja, omdat ze raar waren in hun hoofd? Nou, vast en zeker. Maar vergis je niet, want deze Joodse mensen hadden ook een verhaal, een ideologie. Het verhaal bijvoorbeeld van David en Goliath. De kinderen kennen het verhaal wel, van de kleine David met zijn slinger en zijn steen en de reus Goliath. Dat is een mooi verhaal, maar voor die mensen toen was dat niet alleen maar een soort lief, leuk kinderbijbelverhaal. David en Goliath, dat was hun ideologie. En wij zijn een kleine minderheid geworden die overheerst wordt door het Romeinse Rijk. Als wij nou eens het lef hebben om te laten zien dat we in God geloven en iets te doen. De grote reus, het Romeinse Rijk, een klap uit te delen. Misschien gaat God ons dan wel helpen, ons belonen. En misschien komen de glorietijden van het grote Israël dan wel weer terug. En worden we weer aan de macht geholpen. Nou ja, dat gebeurde dus. En lang niet alle Joden dachten er natuurlijk zo over. Helemaal niet. Maar ze waren er dan toch wel. En dat hielp natuurlijk niet de vrede te bevorderen. Nou ja, wantrouwen richting de Joden, maar omgekeerd vanuit de Joodse gemeenschap richting het Romeinse Rijk boterde het ook lang niet altijd. Zij hadden hun eigen opvoeding, geschiedenis, do's en do-nots. En als ze om zich heen keken naar hun stadsgenoten, hadden ze zoiets, ja, die doen maar wat, hè? Gewoon op allerlei gebied, die doen gewoon waar ze zelf zin in hebben. Alles kan daar, alles mag daar. En gelukkig vormen wij een eigen gemeenschap. Hebben we onze eigen godsdienst en geschiedenis. Hebben wij de besnijdenis en nog andere gewoontes. Die laat zien dat wij en niet zo zijn zoals de anderen. Ze noemden de anderen, dat noemden ze de heidenen. Dat noemden ze de onbesnedenen. Nou ja, lag het allemaal helemaal zwart-wit in Efeze? Dat natuurlijk niet. In Efeze was een synagoge, waar de Joodse gemeenschap samenkwam. En altijd waren er ook wel mensen die zich aangetrokken voelden om ja, iets van dat Joodse geloof te weten. En die waren ook welkom hè, om ergens aan te schuiven. Misschien ben je vandaag ook zo binnengekomen dat je dacht niet speciaal van ik ga me er helemaal aan overgeven of zo. Maar toch, het trekt me. Ja, ik wil erbij zijn. Nou, welkom. Fijn dat je er bent. Nou, zo was dat toen ook. Sommige Efeziërs hadden niet zozeer wantrouwen, maar voelden zich juist aangetrokken daardoor. En omgekeerd waren er natuurlijk ook zat Joden die zich aangetrokken voelden door die Romeinse cultuur. Die daarin meegingen en hun wortels een beetje loslieten. Maar als het erop aankwam, even de inleiding afronden. Als het erop aankwam, was er dan toch in die stad twee groepen. Joodse gemeenschap, Efeziërs. En daartussen, zoals gezegd, stond een muur. Een muur, denkbeeldige muur van wantrouwen, van vijandschap. Nou, zoals gezegd, daartussen is vrede gekomen. En nou gaan we naar het eerste en belangrijkste punt. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat zulke verschillende mensen in Efeze elkaar gevonden hebben? Met elkaar zijn gaan samenwerken, met elkaar zijn gaan optrekken, bij elkaar over de vloer komen, met elkaar eten, met elkaar meeleven, met elkaar brood en wijn delen en elkaar liefhebben. Hoe is het mogelijk? Wauw, dat daar vrede gekomen is. Nou, het antwoord kan heel kort zijn. Hoe dat gekomen is, dat is gekomen door het geloof in de dood van Jezus aan het kruis. Die vrede is er gekomen door het kruis. En dat is niet alleen iets voor, hè, we zitten hier geen geschiedenisverhalen op te hangen of zo. Dat is iets wat steeds doorgaat. Als de boodschap van de kruisdood van Jezus gebracht wordt, als het kwartje valt wat dat betekent, dan gebeurt dat ook nu. Ik denk maar aan het voormalig Joegoslavië, waar Bosnische en Servische mensen met elkaar een gemeenschap vormen. Die voor elkaar zorgen, die met elkaar optrekken. Terwijl in de samenleving he, daar het wantrouwen nog ja, bijna te voelen is, zijn daar gemeenschappen ontstaan waar ze met elkaar optrekken. Idem in Israël, Joodse, Arabische, Palestijnse mensen die samen zeggen Jezus is de Messias. Wauw, het gaat dus door. En ook in ons land, he, heel diverse mensen die elkaar vinden rond Jezus. Hoe kan dat? Nou, als we kijken naar het kruis waar Jezus hing en waar we iedere keer in deze tijd onze gedachten in gedachten bij stilstaan, dan zie je al bij het kruis allerlei mensen rond het kruis. Het is niet stil rond het kruis op Golgotha. En naast Jezus zie je misdadigers. Maar je ziet rond het kruis ook mensen die altijd geprobeerd hebben als rechtvaardigen te leven, die nooit iemand zouden doodslaan. Bij het kruis zie je Joodse voorbijgangers. Maar ook Romeinse soldaten. Nou, allerlei mensen, vrouwen, mannen, volgelingen en mensen die er niks van moeten hebben. Allerlei mensen komen samen rond het kruis. Hoe zorgt de dood van Jezus aan het kruis voor vrede? Nou, dat gaat niet vanzelf. Ik denk dat daar de kracht van God, van de geest van God bij komt kijken. Maar die kracht van de geest van God, die werkt wel in op ons begrip. Dat er iets is, dat een kwartje dat valt en ineens zie je, wauw, nou vat ik het. Wat doet die geest van God? Wat laat die ons zien? Nou, als eerste laat die geest van God ons zien dat er een gemeenschappelijk probleem is. Wie we ook zijn. Of je nou Baudet heet of Klaver. Of je nou Wilders heet of Kuzu. Dat zijn echt heel verschillende mensen. Maar als het erop aankomt, zijn zij en wij allemaal schepselen van de ene God. Mensen. Beelddragers van de ene God. En mensen met éénzelfde probleem. Er zijn namelijk mensen met wie God een probleem heeft. Wie we ook zijn. En dat probleem noemen we de zonde. En wat is de zonde? Dat je af en toe een koekje uit de trommel haalt terwijl je het niet gevraagd hebt. Nee, dat is niet de zonde. De zonde, dat is dat er iets in ons hart zit, dat als het gaat om het liefhebben van God, het vertrouwen van God, het doen wat God wil, er zit in ieders hart zit iets van, daar buig ik niet voor. Daar ga ik niet naar luisteren, daar heb ik geen zin in. En dat is precies hetgeen waar God moeite mee heeft. Want doordat wij dat niet doen, door de zonde komt het bederf, komt de ellende in deze wereld. En dat is niet iets wat bijvoorbeeld niet in kerkmensen zou zitten en wel in mensen die niet naar de kerk gaan. Het zit gewoon in alle mensen. Hoe verschillend ook, dit is gewoon de grote overeenkomst die alle mensen hebben. En misschien hebben wij er niet zozeer een probleem mee, maar God heeft er een probleem mee. En God zegt, zo kan ik niet met je door één deur. Zo kan ik niet met je verder. Als je mij niet vertrouwt, als je mij niet lief hebt, zo kan deze wereld geen goede plek zijn. En God is van plan een nieuwe wereld te maken. Wereld 2.0. Waar alle ellende en problemen uitgehaald zijn. Maar hoe kan God ons die wereld binnenlaten als we in die wereld hem niet lief hebben en zijn ontwerp niet volgen? Dan wordt die nieuwe wereld weer verziekt. Dus God heeft een probleem met de zonde. Niet een beetje van, nou ja, ik heb ook een beetje een probleem. Nee, dat kan er echt voor hem niet mee door. Het roept zijn toorn, zijn straf op. Het roept scheiding op tussen hem en ons. Dus laten we dat even vasthouden. Zonde is niet het probleem. Zo zijn we misschien vaak geneigd om te denken van de rechtsextremist, dat is nou de echte zondaar. Of de moslimterrorist, hoe kun je zo zijn? Of nou, zo kun je wel categorieën bedenken dat je denkt, dat is de zondaar. Rond het kruis komen we naast elkaar te staan. Wie je ook bent. Naast de misdadiger. De extremist en de terrorist, alle mensen naast elkaar. Dat is voor de fariseer echt een probleem. Die voelt zich toch een beetje beter. Maar wie bij het kruis ziet over welk probleem het daar gaat, die voelt, ja, God heeft ook een probleem met mij. Het zit ook in mij. Kijk, de Joden in Efeze, die konden het gevoel hebben, de zonde, dat zit vooral in de wereld om ons heen. En wij hebben de geboden van God en zo. En daarbuiten, dat zijn de zondaars. Maar het punt is dat de geboden van God, je zou kunnen zeggen, twee verdiepingen hebben. Het is even iets belangrijks, omdat vroeger zag ik dat nooit zo, maar ik denk dat het belangrijk is om dat even te horen. De geboden van God hebben twee verdiepingen. De onderste verdieping van Gods geboden, dat zijn, ja, dat is de kern. Dat God zegt, hou van mij met heel je hart, vertrouw mij, gehoorzaam mij. Heb je naaste lief. Volg het plan, het ontwerp dat ik met je leven heb. In hoe je omgaat met relaties, met seksualiteit, met bezit, met, nou ja, noem het maar op. Dat is de basis van Gods geboden. Daarnaast heb je de bovenste verdieping van Gods geboden die God aan Israël gegeven had. Die waren ook niet onbelangrijk, we noemen dat wel de ceremoniële wet. Dat zijn van die dingen zoals, dit en dat moet je niet eten. Dit en dat mag je niet doen op de Sabbat en dit en dat wel. Jongens moeten besneden worden. Ze noemen dat, met een Engels woord noemen ze die bovenste verdieping wel de identity markers. Dat zijn de dingen waardoor God gezegd had, zo zie je dat jullie een volk zijn dat uniek is. Dat, ja, zijn eigen kenmerken heeft. Nou, die bovenste laag, die maakt de verschil tussen de Joodse gemeenschap en de rest van de Efeziërs. Die vormde eigenlijk de muur, waardoor ze van elkaar gescheiden waren. Waardoor je kon zien, nou, jij hoort erbij, jij hoort er niet bij. Maar wat gebeurt er nou bij het kruis? Bij het kruis zegt God tegen ons, ik wil het met iedereen hebben over de onderste verdieping. Ja, en dan kom je ineens helemaal naast elkaar te staan. Want iedereen heeft, als het om de onderste verdieping gaat, zijn grote problemen. Dus bij het kruis, zegt Paulus, ging die bovenste muur van de identity markers, die muur ging omverder. En ineens sta je allemaal gewoon als mensen naast elkaar. Een gemeenschappelijk probleem. Ja, dat verbindt samen. Als je samen, hoe verschillend je ook bent, in een treincoupé zit of op een cruiseschip en je maakt, ja, spannende of erge dingen mee, dan bindt dat samen. Nou, zo dat wij één probleem hebben, bindt ons samen. Maar gelukkig meer is er dat ons samen bindt. Er is één verlosser gekomen, Jezus. En Jezus kwam inderdaad als de beloofde Messias van Israël. Maar hij kwam voor alle mensen. Voor heel de wereld. Dus niet alleen voor Joodse mensen of alleen voor kerkmensen, religieuze, christelijke mensen. Voor alle mensen. Atheïst, hindoe, wie wat ook. Voor alle mensen is Jezus gekomen. En wat doet Jezus als hij hangt aan het kruis? Daar worstelt hij met ons grote probleem. Onze zonde, ons oude bestaan, dat neemt hij in zich op. Inclusief de straf en de gevolgen, de pijn, de ziekte, de dood. En hij sterft eraan, hij wordt ermee begraven. En hij staat op uit de dood tot een nieuw leven. En dat doet hij voor een ieder. Om ons met God te verzoenen. Om ons vrede te geven met God. Om ons nieuw leven te geven. Leven dat door kan naar de nieuwe wereld van God. Dat het oordeel door kan. Nou ja, dat verbindt. Als je deze Jezus gevonden hebt, hem hebt aangeroepen, hebt gemerkt, hij is mijn vriend, mijn verlosser. Ja, hoe verschillend je dan ook bent, kunnen natuurlijk wel verschillen zijn. We hebben allemaal onze identity markers. En dat mag ook wel. Maar als je merkt, wij hadden hetzelfde probleem en wij hebben dezelfde vriend, Jezus, dan bindt dat je ongelooflijk samen tot één gemeenschap, leden van één lichaam. Dan maakt dat een unieke vrede die dwars door allerlei grenzen van de cultuur heen breekt. Eén probleem, één gemeenschappelijke liefde, namelijk Jezus, en ook één verlangen. Want ieder die gelooft, die ontvangt één heilige geest, diezelfde geest van God, en die wekt in jou het verlangen dat, ja, dat die vrede meer en meer in je eigen leven doorbreekt, maar ook in je gezin, in je familie, in je buurt, in je werkkring. Je verlangt dat die gemeenschap van levende bouwstenen waarin God woont, die tempel van God, dat lichaam van Christus, je verlangt dat dat groeit. Dat die vrede over heel de wereld zijn weg vindt. Vrede door het kruis. Nou, machtig mooi. Dat kun je niet genoeg horen, zou ik zeggen, maar ook... Ja, ook niet genoeg de consequenties doortrekken naar de praktijk. Want daar zouden we het ook over hebben. Wat betekent dit nu? Vrede door het kruis. Wat betekent dat nou in de praktijk van ons leven? Ging dat in Efeze nou in één keer super makkelijk tussen Joodse mensen en niet-Joodse mensen? Waren er geen verschillen meer? Nou, ik denk dat dat allemaal best ook nog lastig was. Dat merk je ook als je die brief leest die Paulus schrijft. En dat is in onze tijd ook nog wel eens lastig. Hè? Je hebt van die mensen, daar kun je mee lezen en schrijven. En er zijn ook mensen en culturen, wat gewoon moeilijk is. Soms, ja, taai. Nou, wat zijn de consequenties? Laat ik even een paar dingen noemen. Het eerste, voor jezelf. Je kon straks wel iemand in gedachten nemen die heel anders is dan jij. En de vraag is, kun jij door de boodschap van het kruis, deze week, elke dag voor diegene gaan bidden? Kun je voelen dat, ook al heb jij zelf er moeite mee en staat diegene ver van je af, kun je voelen dat God diegene lief heeft. Dat Jezus ook voor diegene gekomen is. Zou je zelf bereid zijn om een keertje je comfortzone uit te komen en ja, over de brug te komen en een stukje toenadering te zoeken tot iemand die zo is. Iemand van wie jij dacht, daar kan ik niet mee door één deur. Nou, dat is een praktische consequentie. Het gebed, de brug naar die ander die zo anders is. Tweede praktische consequentie. We hebben allemaal onze identity markers. De dingetjes waar je op let. Als Nederlander let je er misschien op of iemand op tijd in de kerk is. Of op tijd, op tijd zijn, dat is voor ons echt een dingetje. Of misschien wel dat iemand netjes gekleed is, wat jouw definitie van netjes is. Of in de kerk heb je misschien je identity markers. Van dat je zegt, dat hoort zo. Dat hoort. Of dat hoort niet. En het is niet zo dat die dingen er niet mogen zijn. Je hebt ze. Maar de vraag is, kun je door de boodschap van het kruis zien dat dat niet de wezenlijke dingen zijn? Dat het gaat om die onderste verdieping. Zonde en genade. Verlossing en vriendschap door Jezus. Nou, dat is een belangrijke vraag. Als je merkt soms dat die identity markers best je heel erg bezighouden, dat je er heel druk om maakt, kan dat een symptoom zijn? Zoals bij de dokter. De dokter zegt, u hebt er ergens een symptoom van, er is iets met u aan de hand. Nou, als de identity markers erg belangrijk voor je zijn, kan dat een symptoom zijn dat de onderste verdieping, de genade van Jezus, niet krachtig genoeg werkt, dat het sterker kan. Bid daar maar om. Dat je de nood die jij had en de verlossing die Jezus brengt, dat die dieper je hart mag bereiken. Dat maakt nederig en dat maakt ook makkelijker bereid om samen te werken. Oké, dus Mensen die anders zijn voorbidden, identity markers relativeren. Derde dingetje voor de praktijk. We zijn met elkaar kerk. In elke kerkgemeenschap kun je groepjes zien die een minderheid zijn in die gemeenschap. Kunnen mensen zijn die uit een andere cultuur komen. Mensen zijn in één specifieke leeftijd die er veel minder is. Het kan zijn dat bijvoorbeeld het grootste deel opgevoed is met het geloof, maar dat er ook een minderheid is die er niet zo mee opgegroeid is. Nou, wat de vraag is, dat is die mensen die anders zijn dan de rest. Ja, zijn ze welkom natuurlijk. Dat was in Efeze ook. Jullie mogen daar achterin, mag je ergens gaan zitten. Ja, we zijn blij dat je er bent, tuurlijk. Maar Paulus zegt, zie je hen ook als echt een bouwsteen. Een medeburger. En vertaalt zich dat naar de praktijk van je kerk zijn. Hebben die mensen, kunnen die ook leiding geven? Mag hun muziek of lied ook klinken? Maak je echt met elkaar er één bouwwerk van? Of is er één bouwwerk dat vooral een soort culturele eenheid vormt en de rest hangt er een beetje bij? Nou, vrede van Christus in de praktijk. Het geeft ons dus ook een stuk huiswerk mee. Nou, als laatste, dan moeten we echt afronden. Heeft die vrede ook grenzen? Ik kan me voorstellen dat je bij dit hele verhaal denkt, ja, dat is mooi, maar je kan ook het gevoel krijgen dat christenen een soort softe mensen zijn, die met alles en iedereen vrede hebben, die alles maar leuk en goed vinden, die een beetje glimlachend en zonder strijd het leven doorfietsen. Zit daar ook ergens een grens aan? Mag je ook een keer zoiets hebben van, hier kan ik niet mee door één deur? Nou, je moet de Efezebrief thuis maar eens verder lezen. Dan krijg je echt wel een duidelijk antwoord op die vraag. Ja, de vrede heeft ook grenzen. Bijvoorbeeld, als jij je leven met Jezus begonnen bent, het nieuwe leven met Jezus, dan ontstaat er een onvrede met dingen uit je oude leven. En je moet niet proberen om die onvrede te sussen, om het maar weer een beetje bij elkaar te brengen. Nee, het oude leven en het nieuwe leven, die botsen met elkaar. Christen zijn betekent ook dat er een strijd komt. Een strijd met het oude leven dat God niet vertrouwt. En dus niet gehoorzaamt. Als ik doe wat God zegt, dan gaat het echt niet goed komen met mij. Een strijd met de zonde. Je gaat merken dat er een strijd komt ook tussen de geest die God in ons laat wonen en de geest van de tijd. Van de machten, de krachten die het denken en doen van onze cultuur bepalen. Hoe meer je Christus leert kennen, hoe meer je merkt, ja, het staat er soms haaks op. Dus vrede met God brengt ook een breuk met deze wereld mee. Moet je me goed begrijpen, dat betekent niet, ik trek me uit de wereld terug in mijn eigen netwerkje of zo. Nee, een breuk van, in dit patroon doe ik niet meer mee. Op mijn werk, op mijn sport. Natuurlijk blijf ik op mijn werk, op mijn sport. Maar ik kies, hoe moeilijk het ook is, om als Jezus te zijn. Ook al krijg ik dan soms de wind van voren. Dus, heeft de vrede grenzen? Ja. Maar hou wel even vast, heel belangrijk. Paulus zegt in Efeze 6, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Wij hebben de strijd niet tegen mensen. Een christen heeft nooit de strijd te voeren met die mensen van het andere type. Een christen kan alleen maar voor die ander zijn. Maar een christen kan wel een strijd hebben met bepaalde leugengedachten, met bepaalde dingen die mensen in de greep houden. Maar het is een strijd voor mensen. Vroeger kon het, en nu kan je er niet meer mee door één deur. Met de zonde, met het oude leven, met de geest van de tijd. Het heeft ook een grens. We ronden af. We kennen allemaal de voorbeelden, zo waren we begonnen. We kennen allemaal de voorbeelden van twee die niet door één deur kunnen. tegenpolen, waar een muur van vijandschap tussen zit. Maar Jezus Christus, zijn dood aan het kruis, het geloof in hem, maakt het anders. En door het geloof in hem worden heel verschillende mensen met elkaar verbonden. Ze vinden vrede door het kruis. Ze gaan vrede zoeken, ze worden vredestichters. En tegelijk zeggen we ook, welkom in de strijd. Amen.